Welkom bij deze speciale aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. Jan en ik waren namelijk bij de KubeCon in Amsterdam. In deze aflevering van de podcast gaan we in gesprek met Kerim Sartili, Senior Developer Advocate van HashiCorp. Met Kerim bespreken we onder andere HashiCorp Vault, Boundary, Consul en Terraform. Daarnaast geeft hij mooie inzichten over HashiCorp's benadering van Zero Trust en Multicloud adaptatie. Al met al interessante onderwerpen voor een mooie aflevering. Veel luisterplezier. We zitten hier met Kerim Sartili. Engineer met een passion voor codification en community building. Dat staat dan althans op je LinkedIn, maar je kan jezelf vast veel beter voorstellen.
Dat is inderdaad de samenvatting. Ik focus op het bouwen van code en community. Ik werk als developer advocate bij HashiCorp, waar mijn productfocus voornamelijk richting Terraform, Packer en orchestration gaat.
En hoe ben je zo bij HashiCorp terechtgekomen? Wat heb je hiervoor gedaan?
Hiervoor was ik consultant. Het was de meeste mensen die een tijdje in DevOps zijn. Ja, ik kan dit beter in mijn eentje doen.
En, was dat zo je gevoel? Ik kan dit beter in mijn eentje doen? Of?
Het was zeker een interessante approach. Want als engineer probeer je natuurlijk altijd gewoon nieuwe challenges te vinden. Nou ja, je code werkt altijd. Laten we eerlijk zijn. We schrijven allemaal de perfecte code die nooit bugs heeft.
Tuurlijk.
En op dat moment was van, even naar de business kant kijken. Je gaat die kant op. Je gaat kijken, wat is interessant? Ik had toen de Amsterdam User Group overgenomen. Omdat die een paar jaar geen leven had. En community is belangrijk. En toen kwam een rol langs bij HashiCorp waarvan ik dacht van, jullie zoeken iemand die met mensen praat over de best practices. Achterhaalt van, wat zijn de features die jullie zoeken? Vertelt van het bedrijf, wat zijn de features die we hebben? Hoe kunnen we die twee dingen bij elkaar brengen? Nou ja, CV ingestuurd en een interview gehad.
Oké.
Wat lachen.
3 jaar verder.
drie jaar verder alweer.
Ja, dat is mooi.
En hoe is het met KubeCon dan nu, zeg maar, je hometown te hebben?
Geweldig. 10.000 mensen hier, allemaal interesse hebben in dingen beter doen. Dat was gisteren tijdens de keynote, 58% first-timers. Geweldig om te zien dat een conferentie zo'n influx kan hebben. Vooral als je bedenkt dat het zijn 58% nieuwe mensen voor KubeCon. Maar het wil niet zeggen dat die mensen met Kubernetes gewerkt hebben. Überhaupt nieuw zijn in IT. Dus je krijgt 10, 15 jaar aan ervaring van dat soort mensen die nu in deze wereld stappen. En hier dingen meemaken. Schitterend.
Ja, super cool.
Maar is de community dan in hier in Nederland groot? Want jij bent Nederlands van afkomst, als het goed is.
Oostenrijks.
Oostenrijks van afkomst. Je praat heel goed Nederlands. Dan.
Okay. Je moet zijn Russisch eens horen. Ja. Ik heb hem gevonden.
Die doen we vandaag niet. De afgelopen 20 jaar in Nederland gewoond. Begonnen een mooie Os. Toch even een shout-out geven.
Ja, mooi.
Ik bedoel, wat moet je anders? Community hier is denk ik groter dan in andere Europese landen. We hadden net de Kubernetes Community Day. We hebben natuurlijk DevOps Amsterdam. Elk jaar met 450, 500 mensen. Veel Microsoft events hier. En over het algemeen mensen die enthousiast zijn om techniek te bouwen en daarover te vertellen.
Ja, je had de Tech Summit, was ook altijd hier zo.
De Tech Summit inderdaad. O'Reilly had hun conferenties hier. Er was genoeg. Natuurlijk, corona maakt het wat lastig om in-person te ontmoeten. Ja. Maar we zijn er weer. En nou ja, Valencia een jaar geleden was 5.000 mensen. Hier hebben we 10.000.
Ja, echt bizar.
Inderdaad.
Ja. Nou, maar het is ook denk ik ook wel, Nederland loopt ook al vaak wel voorop om in de adaptatie van nieuwe technieken.
Je hebt overal breedband. Daar waren we altijd de koploper in. Ook de reden waarom veel Amerikaanse bedrijven gewoon zeiden van, we gaan features hier testen, want je weet dat iemand gewoon een fatsoenlijke verbinding heeft. En natuurlijk als land, we trekken veel talent aan. We hebben interessante bedrijven hier, we hebben Booking hier, we hebben andere, Adyen.
Ja,
precies. Allemaal op schaal werken. Molly, Picnic, ik bedoel, je boodschap thuis krijgen, dat in de app ziet het er leuk uit. Het is een animatie, maar er zit een heel hoop techniek achter.
Ja, ja. Ja, mevrouw, we hebben een hele leuke vrouw gezien bij Picnic bij de KCD.
Ja,
moet ik zeggen.
Ja.
Heel leuk. Maar je bent van HashiCorp. En HashiCorp maakt Terraform en Packer en andere. Maar als ik naar Terraform kijk, waarom zou ik voor Terraform moeten kiezen? Waarom zou ik Terraform willen kiezen? Laat ik zo zeggen.
Waarom zou je Terraform willen kiezen? Dat hangt er altijd vanaf wat wat de andere optie is. Als de andere optie is je infrastructure niet codifyen. Dus niet in code, in tekst uitdrukken wat je eigenlijk gewoon in je cloud provider wil, wat voor configuratie je wil, dan is Terraform definitief de beste keuze. Mm-hmm. Als je al iets gebouwd hebt dat ergens anders in gecodified is, zou ik zeggen, kijk naar Terraform, omdat we waarschijnlijk meer integraties hebben. Als je in Azure werkt, heb je ARM, heb je Bicep, die werken binnen Azure. Binnen AWS, CloudFormation, goede opties, maar je cloud resources zijn niet het enige. Mijn webapplicatie heeft hooks in Datadog, heeft waarschijnlijk een Okta configuratie. Dat zijn dingen die je met die tools niet aan kan spreken, dus met ARM en Bicep, met Terraform wel. We hebben iets van 3100 providers op dit moment. Als we de forks en de duplicaten eruit halen, hebben we op zijn minst 1500 services die je met Terraform aan kan spreken en aan elkaar kan knoppen.
Okay.
En dat is kracht.
Ja. En hoe zie je de adoptie zeg maar, van infrastructure code?
Steeds meer bedrijven die het op de juiste manier doen. Überhaupt vanaf het begin. En dat is voor mij de juiste manier. Dus niet, nou ja, we gaan nu gewoon eerst even een jaartje gewoon bouwen en knutselen. En dan gewoon proberen op die manier te doen. Maar ook gewoon echt vanaf dag één, hoe gaan we secrets oplossen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de bouwstenen goed zijn? Zeker met platform engineering. Je moet naar een wereld waar je gewoon bouwstenen aan kan bieden aan je teams.
Ja.
En heel specifieke bouwstenen. Het ene team wil misschien zo'n de lego huisje met boom ervoor. Mm-hmm. Voor een ander team is dat veel te veel configuratie al. En die willen alleen de unit boom als module hebben. En Terraform maakt dat een stuk makkelijker om te delen.
Ja.
Is dat ook dan de gedachte achter Terraform? Want ik heb best wel veel met Terraform gedaan ook. Maar waar ik soms wel eens tegenaan loop, is dat je toch meer greenfield. Dus hoe kan ik het makkelijk zeggen? Zeg, ik deploy een Kubernetes cluster. En ik zeg, ik wil nu mijn cluster veranderen, dan had ik altijd de uitdaging dat hij het eerst mijn cluster weggooide en dan mijn cluster opnieuw uitrolde. En dat vond ik voor mijn productie niet zo heel fijn. Daar kreeg ik klachten over.
Als je blue-green op het moment offline is, dan heb je geen goede ervaring. Dat snap ik absoluut. De eerste versies van de Kubernetes provider die we hadden voor Terraform zijn niet dezelfde kwaliteit die we nu bieden. Het is nu super makkelijk om gewoon te zeggen van, hey, ik heb die services nodig, die ingress, gooi die annotations erop. Of gebruik de Helm provider, laten we eerlijk zijn. Waarschijnlijk gaat het toch via een Helm chart, zonder dat je cluster weggegooid wordt.
Ja, oh fijn.
Ja. Het andere ding dat je bij een heleboel bedrijven ziet is, traditioneel begonnen bedrijven in Terraform en het was een beetje de olievlek. Nou, je had eerst 5 resources, toen had je 50 en ineens heb je er 5000. En hey, Terraform is slow. Is traag. Logisch, want voor die 5000 resources worden 5000 API calls gedaan. Misschien wel meer. Met TLS handshakes, nou ja, het duurt allemaal. Tegenwoordig zie je meer focus op isolation. Zowel op de applicatiekant, maar ook gewoon op de infrastructure kant. Hey, mijn netwerking verandert eigenlijk gewoon haast nooit. Waarom zou ik daar altijd gewoon checken in dezelfde run hebben als mijn container update? Ja, meer isolatie, meer Terraform codebases naast elkaar, die op elkaar opbouwen, maakt het gewoon een krachtiger geheel.
Ja, oh, dat is wel heel fijn. Want ik moet wel zeggen dat ik de laatste keer een half jaar geleden pas echt met Terraform heb gewerkt. Dus dat is wel een hele verandering voor mij. Want ik bleef er altijd een beetje van weg. Want wij doen Kubernetes. En ja.
Initieel was ons verhaal voor de Kubernetes provider niet heel sterk. Er was als operator voor mij geen reden om die te gebruiken versus kubectl en dan -f en mijn YAML erin gooien. Mm-hmm. Misschien genereerde ik die YAML-file wel met Terraform, maar realistisch gesproken was dat ook niet het geval. Nu is het zo dat ik denk van, er is niks waarvoor ik kubectl op mijn machine nodig heb dat ik niet met de Terraform provider kan doen, die direct via de API doet en alle waardes op kan halen die ik nodig heb om überhaupt erin te gooien.
Top.
Net een coole use case met ngrok. Ngrok die waarschijnlijk iedereen nog wel kent van hoe krijg ik een gat in mijn firewall waar netwerkbeheer niet van af weet. heeft een Kubernetes controller waar je workload die je lokaal runt nu makkelijk gewoon beschikbaar kan stellen aan op je lokale cluster nu makkelijk beschikbaar kan stellen aan de wereld. En nou ja, voor dat heb ik een domein nodig. Dus een DNS-zone, een DNS-record, die maak ik in mijn geval met AWS aan. De output daarvan gaat naar de ngrok-provider. Die maakt dan weer een domein aan. De output daarvan gaat naar de Kubernetes-provider. Die configureert dan een secret met die waardes, een Kubernetes secret. En natuurlijk de API tokens en de auth tokens voor Ngrok. In de Helm chart is dan de consumer van al die waardes en zorgt ervoor dat mijn app online komt. Dus uiteindelijk, terugkomend op je initiële vraag, waarom Terraform versus iets anders? Ik heb hier vier, op zijn minst vier diensten waarmee ik met de API's praat, allemaal met dezelfde code en die ik makkelijk aan elkaar kan knoppen.
Ja, dat is cool.
Het is, voor mij is minder dat het cool is, meer dat het simpel is.
Ja.
En om 3 uur 's nachts, als PagerDuty besluit om mij wakker te maken, heb ik liever dat dingen tof duidelijk zijn dan cool.
Nou ja. Dat is natuurlijk, ik zeg altijd, keep it simple, stupid.
Precies.
Dat is het belangrijkste wat er is. Want je kan het heel snel heel complex maken. En iedereen kan dat heel makkelijk complex maken. Maar het simpel maken is meestal heel moeilijk.
Dat is het meest ingewikkelde vaak.
Dat is het absoluut.
Dus
weten waar die scheidingslijn is van waar zou ik, ongeacht of je het nou Terraform gebruikt of iets anders. Waar is de scheidingslijn waar ik een isolatielaag aan kan brengen. Die ervoor zorgt dat slechte dingen niet kunnen gebeuren. Maar goede dingen nog wel mogelijk zijn. Dat is, dat vergt ervaring. Dat vergt jaren aan ervaring om te weten. En natuurlijk gewoon een team dat je ondersteunt in dingen goed te bouwen.
Ja, dat is fijn om te horen. En 1.27 is uit. Hoe snel lopen jullie mee met nieuwe versies?
In principe proberen we alles te versionen op de meest makkelijke manier. 1.27 heeft nieuwe API's waar ik vanaf weet dat we... Die volgens mij ook gewoon zichtbaar zijn in onze GitHub repositories. De Kubernetes repositories zijn gewoon open source.
Mm-hmm.
Net zoals alle andere repositories. Is ook de enige manier om community feedback te krijgen.
Ja.
Wij gaan een implementatie bouwen van een nieuwe API endpoint. Daar hebben we een Terraform resource voor. Daar hebben we een data source voor. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien. Uiteindelijk zijn de mensen die het bouwen nog steeds mensen.
Ja.
Nou ja, als je daar een issue ziet, report het via GitHub. En dat kan natuurlijk alleen als het open source is.
Ja.
Dus zo snel mogelijk, maar wel met de snelheid die in lijn staat met onze behoefte om goede software te leveren. Goeie shit.
Ja. Goeie shit, ja.
Dat is belangrijk. Ja. Dat is belangrijk. Kijk, we moeten natuurlijk altijd wachten. Alle clouds lopen natuurlijk ook achter. Wij moeten ook alles testen voordat we bij klanten uitrollen.
Ja, ik zit te denken. IKS en volgens mij GKI zitten allebei nog steeds op default op 1.26.
Ja, maar 1.27 is net afgelopen dinsdag.
Afgelopen dinsdag,
want we hebben er net een podcast over gemaakt.
Ja, precies. Nee, GKI heeft dat waarschijnlijk wel in de beta-channel. Je moet ergens een managed optie hebben om het te testen. Maar het is, inderdaad, je moet het even doorlopen.
En volgens mij Azure zit nog op 1.25 supported. Maar dat is... Terraform is dus om ons leven beter te maken.
Hopelijk.
Waarvoor gebruiken we Packer?
In een Kubernetes context steeds minder natuurlijk. Packer is een machine image tool. Vroeger was dat heel standaard. Je had voor je VMware had je wat ISO's nodig. Nou ja, gebruik je Packer voor. Voor je EC2's op AWS. Voor je Google Compute Machine, Google Compute Images. Allemaal opties. Er zit ook een Docker builder in. Het is niet de meest gebruikte builder om dingen met Packer te bouwen. Op zich begrijpelijk, want iedereen heeft zijn eigen Docker build workflow. Laten we eerlijk zijn, 80% van de mensen gebruiken waarschijnlijk een Makefile. Niks mis mee. Make, Bash zijn krachtige tools. Je hebt ze overal. En inderdaad, wat we zeggen, liever iets dat werkt dan iets dat complex is of extended dependencies heeft.
Ja.
Ja.
Dat gezegd hebbende, je kan natuurlijk Packer gebruiken om je Docker images te bouwen. En mocht je dingen uit Vault nodig hebben, dan heeft Packer daar weer integraties mee.
Ja, cool. Stopwoordje inmiddels hier zo. Neemt het over als je lang met iemand zit, hè? Dan ga je automatisch van die woordjes overnemen.
Ik zeg dat heel vaak.
was nog niet opgevallen.
Nee,
top.
Dacht ik. top, ja.
ACC-ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC-ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie.
Hey, we hadden het net ook even over cloud, verschillende clouds. Zou jij ook inzichten kunnen verschaffen over hoe HashiCorp de benadering doet met de zero trust en multicloud adaptatie?
Multicloud is een mooi buzzword. Als operators willen we natuurlijk, of als bedrijven willen we het liefst dat onze applicatie nooit offline gaat. En nou ja, laten we eerlijk zijn, afhankelijk van je use case betekent dat je niet alleen bij één provider kan zijn. Die ene provider gaat je natuurlijk beloven dat bij hun nooit iets misgaat. En ze hebben ook wel echt twee datacenters in die ene regio. Dus je hebt HA en je kan nog die andere regio erbij doen. En hey, weet je wat, als je genoeg compute bij ons afneemt voor je disaster recovery, dan geven we je nog korting. Maar uiteindelijk, al die dingen vallen terug op één creditcard, op één invoice. En als die creditcard even overstuur is, dat iemand een paar vluchten te veel geboekt heeft, dan heb je alsnog een probleem. Hoe voorkom je daar een outage? Nou ja, meestal een tweede provider. Als je op AWS zit, Azure erbij, GCP erbij, is niet heel gek. Probleem is, de primitives van de cloud worden anders in elkaar gezet. Compute op GCP is niet hetzelfde als compute op AWS.
Nee.
Networking is uiteraard ook niet hetzelfde. Als je de termen gewend bent, dan kun je wel een soort vertaling in je hoofd maken.
Ja.
Maar ook Terraform kan die code niet één op één vertalen. Terraform heeft verschillende providers. En de manier van hoe je een EC2 instance opstart is niet identiek aan hoe je de Azure Linux Virtual Machine Resource gebruikt.
Het is toch bijna een ander beestje.
Ja, het moet ook, want AWS was bijvoorbeeld een van de laatste, volgens mij, die IPv6 toevoegde.
Mm-hmm.
Nou ja, daar moet je netwerk dan anders benaderen.
Ja.
En dat maakt multicloud lastig. Dat gezegd hebbende, multicloud is niet eens het grootste probleem. Het grotere probleem is, wie was het? Git Guardian, die net onderzoek deed van welke secrets zitten in applicaties. Kwam erachter dat een gemiddelde applicatie tussen de 30 en 60 secrets heeft. En dat daar over het algemeen tot 100 verschillende SaaS-platformen erachter zitten. Die dingen zijn niet per se een cloud. Datadog ziet niemand als een cloud provider. Maar Datadog zit wel degelijk in je applicatieflow.
Ja.
New Relic, hetzelfde verhaal. Okta, authentication services. Misschien heb je wel een mobiele applicatie. Dan heb je waarschijnlijk een Mapbox key of iets anders. Waar je informatie in moet krijgen. Die allemaal een effect kunnen hebben op je outage. Voor ons is belangrijk, ja, met onze partners om software te leveren met Terraform, maar ook met andere tools die je kan helpen om goede shit te bouwen.
Ja. Coole shit.
Coole shit.
Die werkt ongeacht of je dit opzet in AWS of IKS. Of GCP.
Ja,
of IKS.
Ja. Ja, we halen ze allemaal op elkaar op een gegeven moment, hoor. Ja, dat is niet bij te houden.
Allemaal hetzelfde.
Al die afkortingen.
Zero Trust. Zero Trust is een lastige, want je kan de beste tooling hebben. Uiteindelijk komt het over het algemeen neer op de mens die erachter zit. Want iemand heeft het geconfigureerd. En je kan nog zo goede tooling hebben. Je kan nog zo korte lifetimes van je tokens hebben.
Ja.
Als de mens de secrets leakt, dan valt er weinig te voorkomen. Voor ons, nou ja, met Vault. Als je bekend bent met Vault, key value store.
Ja.
De makkelijkste manier hoe ik het omschrijf is, Wat jij als end-user met 1Password doet Vault voor je applicaties. Maar in plaats van alleen static secrets, geven we je ook dynamic secrets. Dus in plaats van dat je een cloud provider key hebt die eindeloos geldig is,
ja,
praat jij met de Vault API of met de Vault CLI en je applicatie zegt, hey, ik heb een upload script hier. Mijn upload script wil graag naar AWS uploaden. Hier zijn mijn identificatiegegevens. Dus bijvoorbeeld een JSON web token met claims erin of een OIDC-verbinding. En Vault weet op basis daarvan, oké, je bent een uploader. Jij bent toegewezen aan EOS1. Dat is de enige plek waar je mag uploaden. Dus geven we een IAM-user met een policy die gelinkt is aan die regio. En er zit een lifetime van 15 seconden aan, want we hebben een best wel goede pipeline.
Ja.
Betekent dus, uploaden, 5 seconden klaar. 10 seconden later wordt de token automatisch weggegooid. En kun je dus niks meer leaken.
Nee.
Dat is wel heel tof. Hoe weet AWS dan dat jij die token hebt? Hebben jullie integratie met AWS?
We hebben integratie met AWS, met alle drie de grote cloud providers. Maar ook, en die dingen zijn tof. Want dynamic credentials zijn gewoon tof om te zien. Ook gewoon de flow van, hey, mijn uploader script krijgt gewoon tokens die na 15 seconden nog steeds eruit zien als een token, maar gewoon een stuk tekst zijn.
Ja.
Waar een attacker gewoon niks meer mee kan. En doordat het allemaal dynamisch is, kunnen we een heleboel extra muren opgooien.
Nou ja, je lost heel veel problemen op. Want ja, het secret in Kubernetes is nog steeds BS64.
De Vault Operator doet dat. We hebben net een nieuwe versie van de Vault Operator gereleased. Denk 3-4 weken geleden. Minder resources en allemaal quality of life improvement. Super tof, maar vooral goede namespace isolation. Die het makkelijker maakt om voor je applicaties die je in Kubernetes runt, secrets te consumen. En waar dat interessant is, is we brengen onze applicaties in een container image naar onze cluster. Als applicatie developer heb ik niet per se interesse om de Vault API te leren kennen.
Nee.
En erachter te komen van, hey, hoe kan ik hier secrets ophalen? Wat zijn policies en al die andere dingen? Dat is een probleem over het algemeen van het security team. Wat technisch gezien een probleem is van het hele bedrijf. Maar laten we eerlijk zijn, de meeste developers, ik had dat interesse ook niet per se. Ik had liever, geef mij gewoon een environment waar de juiste secrets beschikbaar zijn. Mijn applicatie checkt of die secrets beschikbaar zijn en doet dan gewoon haar werk. En doordat we een operator principe hebben hier, kunnen we zo'n workflow mogelijk maken.
Cool.
Ja, nu toen ik zeg.
Nee,
variatie.
Even een variatie. Hey, en die Vault, die draait alleen met jullie in de cloud?
Nee, Vault kun je gewoon zelf draaien.
Ja?
Vault open source is gewoon een binary die je overal kan runnen. Heel veel mensen die het op Raspberry Pi's runnen. Niet de plek waar ik zelf een secrets management...
Omdat het kan.
Omdat het kan, inderdaad. Altijd tof. We weten dat technologie als industrie alleen vooruit gaat als mensen waar we over het algemeen zijn van, ja, dom, het is domme shit. Maar je moet dat soort dingen doen om erachter te komen van, wat zijn de limitaties?
Ja, precies. Ja. Ja. Doem op een printer.
Ja, nee, was er zelfs op zo'n zwangerschapsding hadden ze ook Doem gezet, hè?
Ja, precies.
Zo goed.
Dat zijn de dingen waar het gewoon leuk wordt. Als je thuis een Synology hebt, die kan gewoon Docker images runnen. Daar kun je gewoon je eigen Vault runnen. En als je daar een persistent backend aanzet, wacht even, een NAS, die kan best wel goed omgaan met je bestanden. Nou ja, dan heb je gewoon thuis nu je eigen at-home Vault.
En dan zitten die integraties met de cloud er ook?
Die integraties zitten er. Uiteraard is het zo dat wij geven je de plugins. Jij zorgt er wel voor dat je toegang hebt tot een AWS-account.
Tuurlijk. Maar waar komt jullie businessmodel dan in?
Businessmodel is inderdaad, als je als bedrijf Vault gebruikt,
ja,
en zegt van, hey, wij willen graag support hebben. 3 uur 's nachts als het stuk gaat, willen we een telefoon hebben waar we naar kunnen bellen. En misschien onze stem mogen verheffen bij iemand. Nou ja, dat is waar ons enterprise support erbij komt. Daarnaast hebben we ook nog HashiCorp Cloud Platform. Dus wij kunnen het ook voor je runnen in AWS, in Azure. Mm. Of in AWS en Azure, maar met een publieke endpoint. Dan kun je het van overal gebruiken natuurlijk. En dat is waar wij het geld vandaan halen.
Ja, maar eigenlijk is er dus geen reden om dit niet te doen. Om niet... Kijk, dat stukje security is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Dat is het.
En die rotating keys, dat is, vind ik nog wel... Omdat die keys in Kubernetes eigenlijk inherent gewoon niet veilig zijn, is dat nog wel...
De grootste, bijna insert the mind-blowing gif hier. Voor de luisteraars thuis, gewoon stel je voor dat iemand gewoon zijn hoofd net laat ontploffen. Als ik demos geef voor Vault en mensen vragen van, hey, wat zijn de dingen die hier open source zijn en wat zijn de dingen die enterprise only zijn? Nee, dit is allemaal open source.
Ja,
goede security hoeft niet duur te zijn. De implementatie daarvan wordt altijd duur, want je hebt protocollen. Je moet erachter komen van, hoe gaan we dit uitrollen overal? Dat is engineering tijd, dat is draaiboeken.
Ja.
En natuurlijk, als je support wil, als je wil dat iemand 24/7 beschikbaar is voor je use case, ja, dat kunnen we niet gratis leveren. Maar de software zelf, zolang jij zelf wil supporten, dan heb je hier een best-of-class tool daarvoor.
Ja, nou, maar daarom zeg ik, er is geen reden om het niet te doen.
Precies.
Nee.
Dat is een anders bel je gewoon HashiCorp.
Ah, wel ja. Wel ja. Nou, we hebben nu zijn nummer, dus we kunnen helemaal goed zoeken. Nee, gekkigheid. Hey, en als jij gewoon kijkt naar het Cloud Native Landscape en de Kubernetes algemeen, Als je een glazen bal zou hebben, hoe zie jij de ontwikkeling, de toekomst?
Als we naar de toekomst willen kijken, zou ik eerst naar het verleden kijken. En wat ik zie over de afgelopen 5 jaar is dat we steeds een stuk meer richting security schrijven. Supermooi. Maar ook gewoon dat we steeds volwassener worden. De eerste versie van Kubernetes waren vooral gericht op kubectl apply. En hey, mijn ding was in de cloud. Geweldig. Security was daar niet echt een aspect van.
Nee.
En dat is een patroon dat we continu terugzien. De eerste versie van Terraform, we hadden geen vault. Nou ja, je secrets waren niet echt secrets. Ook niet per se van jou. Chef en Puppet en Ansible Vault, hetzelfde. Dat waren geen 1.0 features. De encrypted databags kwamen veel later. Omdat we in eerste instantie gericht waren op van hoe krijgen we dingen van A naar B. En niet per se hoe krijgen we dingen van A naar B zonder dat iemand erachter komt wat er gebeurt. En het is mooi dat die cyclus nu in plaats van 10 jaar nog maar 5 jaar duurt.
Hm.
Misschien bij de volgende ronde aan nieuwe technologie wordt het 3 jaar. Hopelijk gaan we naar een wereld toe waar security voor onze applicaties altijd present is, zonder dat we dat doorhebben. Als applicatiedeveloper wil ik me niet focussen op waar mijn secrets vandaan komen, welke policies eraan hangen.
Nee.
Ik wil met de rest van mijn team doorspreken. Hey, mijn mobiele applicatie maakt foto's van alle banieren die ik in de stad tegenkwam. Die wil ik kunnen uploaden. Nou, die zijn encrypted en mijn applicatie krijgt credentials en dat is het. De rest wordt gewoon uitgevolgd. Misschien dat AI ons daarbij gaat helpen bij het bepalen van de use cases. Zeker in de gedachte van als engineers kijken we over het algemeen naar de happy path. We kijken naar de meest voorkomende unhappy path. De dingen die ons zeg maar wakker gemaakt hebben. Maar we hebben nooit de 100% dekking van alle extreme use cases. Dat het mentale model van onze applicaties ook gewoon bijna niet meer te behappen is. Want het, gisteren over een website voorbeeld. Dus we hadden een CloudFront CDN, een domein, DNS record, TLS certificate en een storage location. Het zijn 5 dingen, makkelijk uit te drukken in Terraform. Maar als operator heb ik nu 5 dingen waarvoor ik ook op zijn minst 1 policy nodig heb voor IAM. Dan waarschijnlijk nog een user voor de invalidation van CloudFront. Dus hoe kan ik mijn cache legen? Dat hoort over het algemeen niet de upload applicatie te zijn. Want als ik dan gewoon images upload, dan betekent dat dat ik gewoon continu invalidations kan veroorzaken die me geld kosten. Liever niet. Nou ja, je kijkt naar 7 resources ineens. Wat zijn hier alle scenario's waar het mis kan gaan? Ik hoop dat we op een gegeven moment naar een language model, naar een conversational interface kunnen gaan. Waar ik kan zeggen van, hey, dit is wat mijn applicatie is. Hier is mijn code. Vertel mij welke use cases en welke scenario's ik kan verwachten. Zodat ik als operator kan zeggen, hier heb ik een plan voor.
Ja.
Of misschien ook gewoon heel duidelijk kan zeggen van, hey, weet je wat, hier heb ik geen plan voor. Als de .io root zone weggaat, daar heb ik geen plan voor.
Nee.
Dan hebben we gewoon een probleem. Maar dat is een risico-assessment van 0 punten of van de 100 mogelijke. Of 1 punt. Weet je wat? Dat accepteren we.
Ja.
Dat is een CISO-probleem.
Ah, cool. Gaan we weer. Ja, we komen er niet aan. We komen er niet meer aan. Hey. Nou, voor mij zijn we een beetje door de tijd heen ook inmiddels. Dus ik weet niet of jij een toevoeging hebt, Jan.
Nee. Ik vond dat super, super leuk. Super tof.
Super tof, gaaf.
Zeker super tof.
Super tof om jou hier te gast te hebben. Ik denk dat we... Eigenlijk denk ik dat we nog wel uren kunnen praten over...
Heel makkelijk.
Over alle leuke technieken. Ik denk misschien in de toekomst nog wel een keertje... Dat ik je graag weer uitnodig.
Ja, want het tweede seizoen gaan we ook specifiek op security richten ook. Dus we hebben nu, zeg maar, het eerste seizoen was Kubernetes in het algemeen. Maar we willen het tweede seizoen, dus na de zomer, willen we ook echt specifiek dieper op die security topics induiken.
Ben je nou aan het spoileren?
Nee, dat is, vertellen,
dat is een teaser.
Teaser.
Ja, ja. Nou ja, we willen meer naar security. Ja. Omdat security ook veel belangrijker is. Ook in Kubernetes is het heel belangrijk om die security goed te hebben. Dus ik zou zeggen, gebruik allemaal een HashiCorp voor. Vol. Die is gratis. Dus gas.
En denk vooral over je hele security na. Heel focus die we hier zien is... Hoe zorgen we ervoor dat onze clusters beveiligd zijn? Hoe zorgen we ervoor dat niemand binnen kan breken... en workloads kan runnen die we niet willen runnen? Super tof. Maar wat zit er eigenlijk gewoon in je container? wat voor tooling gebruik je om ervoor te zorgen dat de applicatie geen bugs bevat en gaten. Ja.
Dat is een hele andere discussie. Die wil ik graag met je aan. Ja. Nou, vooralsnog,
mooie cliffhanger.
Inderdaad.
Hey, super bedankt.
Dank voor de uitnodiging.
Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl/masterclass. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT. En wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.